Goedemorgen bij weer een podcast van Samengesteld Gezin. Vandaag zit ik aan de keukentafel met Marissa. Marissa is oprichter van Darmherstel. Daar zal zij zo wat meer over vertellen. Mama van twee prachtige jonge kindjes. Stiefmama van twee grote jongens. Welkom Marissa.
Ja, dank je.
Leuk om je aan tafel te hebben hier zaterdagochtend.
Ja, zeker.
Zo aan de keukentafel. Ja. En we gaan het vandaag hebben over de impact van het samengesteld gezin op leven en gezondheid. Wat vind je ervan?
Ja, dat vind ik een ontzettend mooi thema voor de zaterdagochtend. Om even te reflecteren op hoe dat is. Want iedereen die in een samengesteld gezin leeft, weet als geen ander dat het af en toe best uitdagend kan zijn.
Ja, zeker. En volgens mij weet jij ook wat de uitdagingen zijn, want jij hebt zelf ook een samengesteld gezin.
Ja, inderdaad. Ik heb nu twee jonge kinderen. Eentje die is net 6 geworden en eentje nog van 4,5. En daarnaast twee grote jongens van mijn man. Die zijn 16 en 18. En ik ben 10 jaar geleden bij hun in hun leven gekomen. Ik had op dat moment dus zelf nog geen kinderen. En ik ben zelf opgegroeid in een samengesteld gezin. Dus ik dacht, ja, ik weet precies hoe dat is. En dat gaan we even doen. Dus ik ben er eigenlijk compleet naïef wat dat betreft ingedoken. Geen flauw idee wat me te wachten stond. En het is een mooie reis geweest wat dat betreft.
Want wat was het grote verschil van het samengesteld gezin waar je zelf uitkomt? En dat jij ineens zelf stiefmama werd?
Ja, dat is natuurlijk vanuit een kind, een visie vanuit een kind is gewoon heel anders dan een visie vanuit een ouder. En als ouder heb je natuurlijk ook nog heel veel andere rollen, zoals een hele belangrijke, natuurlijk een opvoedrol. En mijn ervaring is als kind in een samengesteld gezin zijn dingen gewoon heel zwart-wit nog. Het is leuk of het is niet leuk, of je stiefouder is aardig of niet, of dit vind je stom of leuk of en zo. Terwijl het allemaal veel grijzer is in het echt, zeg maar. En je hebt met veel meer aspecten te maken en met veel meer karakters en agenda's van andere mensen. En je eigen bagage die je meedraagt, die je ook op de weg nog, waar je lekker in getriggerd wordt, wat je mag gaan verwerken. Wat dat betreft is het een hele mooie reis, maar ook een pittige reis.
Ja.
Absoluut.
Ja. Ik kan me daar iets bij voorstellen. Ik heb zelf ook een samengesteld gezin. En ik ben daarin gegaan van, ik heb zoveel liefde te geven. Dus dit gaat gewoon goed komen.
Ja.
Ja, dat is leuk bedacht. Maar je hebt wel rekening te houden met nog een aantal andere individuen binnen dat samengesteld gezin.
Ja.
Maar ook met ex-partners, met ex-schoonfamilie, met vrienden, kennissen. Ja. En die dynamiek. Ja, ik heb mij daar erg op verkeken.
Ja, nou ja, ik ook. Absoluut.
Ja. In het begin zei ik het al, je bent oprichter van Darmherstel.
Ja.
Wil je daar iets over vertellen?
Ja, daar ben ik ook in dezelfde tijd een beetje in gerold. En dat kwam eigenlijk omdat ik zelf wat lichamelijke klachten kreeg waar ik regulier niet terecht kon. En ik ben dat helemaal uit gaan zoeken, in samenwerking met ziekenhuizen. En uiteindelijk ben ik daar voor mezelf in ieder geval daar een sleutel in gevonden. Binnen de complementaire zorg. Dus uiteindelijk ben ik erachter gekomen dat het hele spijsverteringstraject zo ontzettend belangrijk is op ons hele systeem. En het spijsverteringstraject wordt aangestuurd door ons zenuwstelsel. En ons zenuwstelsel wordt aangestuurd door het wel of niet hebben van stress. Dus op het moment dat je veel stress ervaart, krijg je per definitie eigenlijk een belemmering op je spijsvertering. En je spijsverteringstraject, dus eigenlijk dus alles van mond tot kont, om het zo maar even te zeggen. Daarbinnen valt ook het grootste gedeelte van je immuunsysteem. Daar wordt de serotonine aangemaakt, hè, die betrokken is bij hoe je je voelt in je hoofd bijvoorbeeld. Er zit een directe lijn vanuit je darmzenuwstelsel naar je hersenen. Dus signalen vanuit je darmen komen rechtstreeks binnen in je hersenen en vice versa. Die aansturing kan dus ook op die manier lopen. Dus het spijsverteringstraject is naar hoe ik het zie, veel belangrijker dan wij eigenlijk altijd hebben gedacht. En dan komen we, zeg maar, waarom wij nu aan tafel zitten. De dingen die je in je leven meemaakt, kunnen een hele grote impact hebben op je gezondheid aan zich, op je lichaam. En het hebben van een samengesteld gezin geeft gewoon een hele hoop extra uitdaging, extra belasting, om het zo maar even te zeggen.
Maar is dat de belasting van, oh ja, je bent ineens van moeder stiefmoeder of van vader stiefvader? Of is dat de belasting, wat ik vaak aan tafel bij cliënten hoor, maar ook echt zie gebeuren, is de enorme onmacht, frustratie en soms echt woede,
ja,
die ze voelen omdat ze om moeten gaan met situaties waar ze totaal geen invloed op hebben of denken,
ja,
te hebben.
Ja. Nou ja, absoluut. Dat soort situaties hebben natuurlijk een hele grote impact op je zenuwstelsel. En dat heeft een hele grote impact op je gezondheid. En dat zijn eigenlijk de emotionele kanten. Dat raakt alles, zeg maar, van jouw rugzak, jouw eigen pijnpunten, zeg maar. Inderdaad, van hoe je met situaties om kan gaan, hoe je dingen kan verwerken. Hè? Of blijft het malen? Blijft het, hè? Wat kan je ermee doen? Moet je er iets mee doen? Dus het is eigenlijk een enorme zelfontwikkeling die je doorgaat op het moment dat je binnen een samengesteld gezin zit. En onmacht en woede en frustraties, dat zijn natuurlijk emoties die heel veel impact hebben. Maar die zitten al in jouw systeem. En die worden geraakt door iets wat jij in het dagelijks leven meemaakt. En bij een samengesteld gezin is dat in je eigen huis, in je eigen, je privéplek, de plek waar je eigenlijk veilig moet voelen of tot rust moet komen. En op het moment dat dat niet kan, omdat je dus met die, wordt getriggerd eigenlijk in die emoties, is dat een grote belasting op dagelijkse basis.
Ja, wij komen dat ook tegen. Bijvoorbeeld een van, nou toch wel uitdagingen, is de invloed van de ex-partner.
Ja.
Dat kan mensen echt tot uiterste drijven.
Ja.
Van zo gefrustreerd van zelfs in mijn eigen huis, waar ik met dat dak boven mijn hoofd, waar ik, ja, veilig moet zijn, ben ik dat niet.
Ja.
En dan heb ik het niet over veilig geweld, maar veilig, ja, over, ja, er is continu een invloed. Ik,
ja,
kan ons leven geen vorm geven. Nou, dan kunnen wij daar tips, adviezen, handvat voor geven. Maar hoe zie jij dat dan, de impact die het heeft op de gezondheid, wat je daaraan kunt doen?
Ja, nou ja, het is een dagelijkse stressor, zoals we dat noemen. En eigenlijk behoort je zenuwstelsel daar een soort balans in te hebben. Maar als je te lang in de tijd in een dominante stresssituatie zit. En dat kan dus van alles zijn. Hè? Dat kan ook iets zijn wat je meemaakt. Of een bepaald verdriet. Of dus inderdaad een conflict waar je eigenlijk in zit. Als je dus te maken hebt met spanningen met een ex-partner. Dat is er continu. Dus je kan dus echt letterlijk 24/7 je zenuwstelsel in die stressstand hebben staan. Dan kom je dus niet tot rust. En hoe dat op te lossen is inderdaad, kan een hele moeilijke zijn. Maar waar het eigenlijk om gaat, is dat stukje van je eigen pijnpunt oplossen in jouw eigen systeem. Want dat is eigenlijk de uitdaging, of de uitnodiging die je krijgt in zo'n situatie. En wat de ander doet, zeg maar, ja, daar heb je geen invloed op. Je hebt alleen de verantwoordelijkheid en de invloed op je eigen systeem. En dat is iets waar je aan kan doen. Dus op het moment dat je je eigen pijnpunten leert verwerken, dan raakt wat de ander jou doet niet zo.
Ja.
En of je kan daar veel beter mee dealen.
Dat doet mij denken aan wat je mij eerder als metafoor gaf. Misschien is dat ook wel aardig voor de luisteraars om dat te horen, de uitleg van dat schip.
Ja, mijn Titanic-metafoor. Dat is een klein beetje cliché, maar hij werkt altijd wel goed, want mensen begrijpen hem inderdaad. Je hebt zeg maar, beeld je de Titanic in. Dat is een ontzettend mooi groot schip. En onderin, daar gebeuren alle onderhoudswerkzaamheden. Die boot moet varen. Daar zitten mensen die kolen op het vuur gooien. Daar wordt schoongemaakt. Alles moet lopen. Bovenin, daar zitten de passagiers. En die zitten lekker in de zon. En een beetje te relaxen en te genieten van de rit. En op het moment dat er dus iets gebeurt. Titanic is natuurlijk de ijsschots. Maar stel dat er een brand uitbreekt op zo'n boot. Wat gebeurt er? Iedereen wil van die boot af. Dus ook die mensen die helemaal onderin zitten, ja, die laten hun bezem vallen. Die denken, ja doei, ik moet wegwezen. Dus het ligt stil. Dus alle onderhoudswerkzaamheden liggen dan op dat moment stil. Dat is eigenlijk wat er ook gebeurt in je lichaam op het moment dat er stress is. Dus jouw hele systeem is niet meer, die richt zich niet meer op onderhoud. Of op vertering, of op vitamineopname, zeg maar. Of detox, het afvoer van gifstoffen. Want die denkt, ja, we hebben eerst een brand. We moeten eerst zorgen dat we weg zijn. We moeten eerst in veiligheid komen. En dan kunnen we wel weer aan de slag met al die andere dingen. En dat is eigenlijk, dat je lichaam kan dat best wel hebben. Want ons lichaam is wat dat betreft heel zelfherstellend. En we kunnen veel aan. Maar tegenwoordig hebben we gewoon heel veel van dat soort stressoren in ons leven. En als we dat een hele lange tijd hebben, kun je dus daardoor echt lichamelijke klachten gaan ontwikkelen.
Maar aan welke klachten moet je dan denken? Is dat dan alleen maar hoofdpijn of wat last van je echt een knoop in je maag? Of gaat dat verder dan dat?
Nee, dat gaat veel verder. Dat kan echt degeneratieve ziekte opleveren. Dus dat zijn de ziektes die echt ernstig zijn. Maar dat is het uiterste ding. Mm-hmm. Maar wat je heel veel ziet zijn die onverklaarbare klachten. En heel veel mensen hebben daar tegenwoordig last van. Maar dat kan van alles zijn. Richting auto-immuniteit, richting prikkelbare darmsyndroom. Huiduitslag dingen, zeg maar. Dat systeem dat daar wordt gewoon iets naar buiten gedrukt als het ware. Hoofdpijn, slecht slapen, weet je, dat soort dingen. Dat zijn vaak de eerste signalen dat je systeem in ieder geval uit balans is. Maar heel veel ontstekingsachtige klachten. En dat kan zich uiten in pijnen die niet overgaan of ernstigere dingen. Auto-immuniteitsreactie.
Dat is best heftig, maar het lijkt mij dus ook lastig om dat te linken aan stress in je privéleven.
Ja.
Want ik heb huiduitslag of ik heb prikkelbaar darmsyndroom. Ja, dan ga je toch in eerste instantie denken aan, god, weet, heb ik dingen verkeerd gegeten? Ja. Wie weet, heb ik een allergie? En ik kan me voorstellen dat je dan heel lang bezig bent, eigenlijk al in een stresstoestand door privé, wat je helemaal niet weet. Ja. En dat ondertussen, even naar de metafoor van het schip kijkende, wel, nou klinkt dat heftig, maar vernietigend werk aan het doen is.
Ja, absoluut.
En alleen op die wetenschap achteraf, van ik had eerder in kunnen grijpen, dat lijkt mij ook best wel heftig om mee om te moeten gaan.
Ja, nou ja, wat je vaak ziet is dat inderdaad de klachten of de oplossing, er is dan geen oplossing. Dus mensen hebben een klacht, die gaan in eerste instantie naar de huisarts, krijgen daar wellicht wat bloedonderzoek en daar komt niks uit. Maar men voelt zich nog steeds niet goed. En dat zijn vaak vaagachtige klachten die bij vrouwen bijvoorbeeld worden gelinkt aan hormonen of leeftijd. Maar waar eigenlijk niet echt een duidelijke, je kan het niet meten, het is niet meetbaar. En dan gaan mensen verder zoeken. Dat is eigenlijk het standaard traject. En dat is ook waar mensen op een gegeven moment dan bij mij in de praktijk komen. Van, ik heb eigenlijk alle reguliere onderzoeken al gehad. En daar komt niks uit. Dat is hartstikke mooi dat het ernstige het dan niet is, zeg maar. Maar ja, en nu? Nou, en daarbij komt meestal ook het besef van mensen dat ze weten, dat ze erachter komen van de impact van de psychische belasting op het systeem kan heel groot zijn. Of is eigenlijk heel groot.
Ja, maar wat je zegt, en dan nu?
Ja.
Dus ik stel me zo voor, daar komt iemand bij je met een zware, echt overbelasting vanuit het privé. Ja. In onze casus nemen we dan de problematiek van een samengesteld gezin, waar zoveel onmacht is, frustratie, boosheid. Men loopt bij coaches, men leest boeken, maar ze komen bij jou.
Ja.
Hoe ziet het traject bij jou er dan uit?
Ja, ze komen bij mij omdat zij lichamelijke klachten dan ook echt hebben ervaren. Dus, en dat kan van alles zijn. Ja, mijn praktijk heet natuurlijk darmherstel, dus mensen komen meestal bij mij met darmproblematiek. Maar tegenwoordig is daar veel meer over bekend. Er komen veel meer onderzoeken naar voren die aantonen dat ook andere klachten met de darmen te maken kunnen hebben. Dus mensen komen dan bij mij. Nou, uiteindelijk, ik werkte voorheen met ontlastingsonderzoek en aan de hand daarvan gingen we een traject in. Maar nadat ik een x-aantal mensen had behandeld, kwam ik erachter dat de invloed van het zenuwstelsel, dus dit is eigenlijk het verhaal van de Titanic, zeg maar, dat systeem wat daaronder ligt, dat eigenlijk het belangrijkste systeem is. Want op het moment dat dat niet in orde is, dan kan je gaan werken aan ja, je spijsvertering met gezonde voeding of wat dan ook, om dat recht te trekken. Maar dan lukt het niet. Omdat het patroon van je zenuwstelsel, dat staat nog te veel in die stressstand. En ik doe hier dan zelf een meting voor, wat heel inzichtelijk maakt wat jouw zenuwstelsel daadwerkelijk doet in 24 uur. Nou, en aan de hand daarvan, als ik dat laat zien, dat is dan al vaak een bewustwording van mensen. Van, oké, maar ja, dit is dus echt wel serieus. Dit systeem is echt uit balans. En dan is het zaak om eerst te zorgen dat je zenuwstelsel weer in balans komt. En dat heeft meestal inderdaad te maken met stressdingen die dus de belasting van iemand. En dat kan op alle fronten zijn. Het kan zowel ook vanuit voeding zijn, uiteraard. Het is natuurlijk zo'n hele waaier met dingen die je dan eigenlijk moet aanpakken. Maar een van de grootste dingen is inderdaad, en zeker in samengestelde gezinnen of met conflict situaties, hoe ga je om met dat stukje woede, verdriet, paniek? Wat maakt het in jou los? Wat maakt de situatie in jou los? En, dat stukje begeleid ik door middel van hypnotherapie en NLP. En dan gaan we echt kijken van oké, wanneer heb je dit eerder gevoeld? Wat zit er in jouw systeem wat nog niet verwerkt is?
Maar praat je dan over, zullen we het je in ieder geval over, dat je allergieën hebt op bepaalde situaties? Dat je een soort overlevingsmechanisme hebt, wat dingen die vroeger gebeurd zijn, die in het heden eigenlijk eenzelfde soort identiteit lijken te hebben? Dat je teruggrijpt op, nou, vroeger ging ik er zo mee om. Nou, dan doe ik dat nu ook maar.
Ja.
Maar dat blijkt dan helemaal niet te werken. Is dat dan wat je doet? Of zit het ook meer van, ik weet van mezelf, als ik heel veel uitdagingen heb en het is wat zwaarder, dat ik snel geneigd ben om te zeggen, nou, ik ga even zitten en ik neem een wijntje. Even bijkomen. Ja. Even ontspannen.
Ja.
Nou, niet dat ik een alcoholist ben, maar dat. En ik weet ook mensen die zeggen, nou, ik ga eten.
Ja.
Dus wat is het dan waar je dan naar op zoek gaat?
Nou, iedereen heeft natuurlijk zijn eigen patronen. Dus inderdaad zijn dat, dat heb je ontwikkeld. Dus het kan inderdaad iemand zijn die gaat eten. Dus dat is het emotie eten wat je dan vaak ziet bijvoorbeeld. Of willen ontspannen en een wijntje drinken. Het probleem zit hem in wanneer het niet meer voor je werkt. Dus op het moment dat je inderdaad gaat emotie eten en je komt veel meer aan, bijvoorbeeld. Je hebt daar, dat is iets wat niet meer, het eten werkt niet meer voor je, het werkt tegen je. En dan is het een patroon, zeg maar. En dan ga je, zoals ik hem dan aan zou vliegen, ga je kijken wanneer is dat patroon ontwikkeld. En wat gebeurt er? Welke emotie zet jou aan om die reactie te geven? Want als je naar die emotie dan gaat kijken en gaat kijken waar die dan vandaan komt. En dat kan inderdaad uit de kindertijd zijn, maar dat kan ook 5 jaar geleden ontwikkeld zijn. Dat is voor iedereen verschillend, zeg maar. Vaak zit het wel iets eerder in het verleden. Als je die dan gaat doorbreken, dan doorbreek je eigenlijk ook het patroon. Dus als je, dan kijk je dus eigenlijk naar een situatie in het dagelijks leven. En dan ga je kijken, waar komt die reactie vandaan? Want het gaat eigenlijk om, je krijgt iets binnen en je reageert. En wat gebeurt daar? Waar komt die vandaan? En waar, en dat is altijd een andere situatie geweest, maar het gevoel is hetzelfde geweest. En wat is er in die situatie geweest wat nog niet verwerkt is? En op het moment dat je die verwerkt, komt de reactie in het huidige leven, zeg maar dus in het nu, niet meer zo hard binnen. En kan je er dus heel anders mee gaan dealen. Kan je dus een ander patroon voor jezelf gaan ontwikkelen.
Ja, het klinkt heel logisch hoe je het uitlegt, Marissa. Ja, dank hiervoor, ja. Dank hiervoor. Maar ik kan me toch voorstellen dat er best wel wat luisteraars nu zeggen, ja, leuk Marissa, goed bedacht.
Ja, leuk verhaal.
Leuk verhaal. Ja. Maar hoe ga ik dit in Gods hemelsnaam voor elkaar krijgen? Want ik ben al overbelast.
Ja, daar moet je dus begeleiding in krijgen. Niemand die kan dat in principe zelf. Ik bedoel, het is ook heel lastig als je in die situatie zit, met al die gevoelens die je hebt, om daar 1, 2, 3 uit te komen. En hè, je kan jezelf heel erg ondersteunen door het stukje self-care. Dus het stukje het vliegtuigprincipe. Eerst je eigen zuurstofmasker op. Hè, en dan kan je dus de beste versie van jezelf zijn om te kunnen zien wat er daadwerkelijk in jouw situatie gebeurt. Dat is het stukje wat je zelf kan doen. Maar het verwerken van eerdere dingen, ja, sommige mensen kunnen dat wel zelf, maar heel veel mensen niet. Omdat je soms ook een derde nodig hebt om je even te begeleiden in dat stuk. Zonder dat je blijft hangen in de emotie bijvoorbeeld.
Ja, is dit misschien ook een generatieding? Ik merk heel erg, ook bij mezelf overigens, maar ook bij cliënten, dat mijn cliënten opgevoed zijn wel op een manier van niet zeuren, maar doorgaan.
Ja. Ja.
Ligt daar dan ook een stuk? Want met de beste bedoelingen hebben onze ouders ons al opgevoed.
Ja.
Gewoon maar doorgaan.
Ja. Ja.
Maar je gaat door totdat, als je het niet zelf doet, iets de stekker eruit trekt.
Ja. Wat dan zou meestal zegt je lichaam dan tot hier en niet verder meer. Ja. Dat is meestal hetgeen wat de stekker eruit haalt.
Maar als wij dit zouden willen voorkomen, wat zou je mensen adviseren? Voor zover het te voorkomen is, overigens.
Ja, binnen een samengesteld gezin?
Ja, of in zijn algemeenheid. Mensen, ik noem het altijd het sociaal-menselijk kader.
Ja.
Want wat ik wel merk op dit moment is, nou ja, wij werken heel erg specifiek op samengestelde gezinnen.
Ja.
Ik zelf doe dat in mijn eigen praktijk ook met relatie blijven scheiden, maar ook problematiek binnen een familie.
Ja.
En je ziet dat mensen steeds verder onder druk komen te staan. Dus ik zou hem eigenlijk ook breder willen trekken.
Ja.
Nou, is het natuurlijk wel misschien niet te doen, hoor, voor jou. Ik zeg, goh, Marissa, pak even dat toverstafje.
Ja, precies. Ja. Nee, ja, hoe dat voor te zijn. Ik denk uiteindelijk, en dat is ook mijn eigen ervaring, maar dat is ook bij mensen die ik in de praktijk zie. In hoeverre staan wij nog in contact met onszelf? In hoeverre kennen wij onszelf? En wat we dus heel veel zien, ook vanuit die mentaliteit van vroeger, van hè, niet zeuren, doorgaan, is dat je dus eigenlijk heel vaak over je grenzen heen gaat. En weten wij wel wat onze grenzen zijn? Het stukje zelfkennis is heel erg belangrijk in deze, denk ik. En daarbij ook natuurlijk gewoon het hele goed voor jezelf zorgen. En dat is niet vanuit een egoïstisch of egocentrisch aspect. Maar puur om gewoon de beste versie van jezelf te worden. En te kunnen zijn, zeg maar. En niemand kan dat natuurlijk 24/7. En hoe word je de beste versie van jezelf? Ja, dat is natuurlijk voor iedereen anders. En dat ligt er heel erg aan wat voor type je bent. Ben je bijvoorbeeld introvert of extrovert? Nou, introverte mensen, daar gaat het om hoe laad je op. Introverte mensen die laden vaak op door iets in rust te doen of alleen te zijn. Extraverte mensen, ja, die krijgen vaak energie van juist sociaal contact of hè, naar buiten of iets doen. Nou, ken jezelf. Waar laad jij van op? En, want het leven is inderdaad al zwaar genoeg.
Ja.
En stressvol genoeg.
Maar ken jezelf, als ik naar mezelf kijk, is dat ik leer mijzelf per jaar beter kennen.
Ja.
En ik ben nu een iets betere versie van mezelf misschien dan 10 jaar geleden. Want ja, als ik wel kijk hoe ik op situaties 10 jaar geleden reageerde, ik dacht van, oh mijn hemeltje zeg. Ja. Dat was wel heel erg met gestrekt been vaak situaties in. Dus je verbetert jezelf, ja. Maar het is een levensreis.
Ja, het is een levensreis. En dat is die moet iedereen ook door, zeg maar. Het is het proces van het leven, denk ik dan. En ik had heel graag inderdaad deze kennis willen hebben toen ik 20 was. Bewijs van. Maar het is ook mijn leerproces geweest. Om juist te ervaren hoe het is om in stresssituaties te zitten. Of om lichamelijke klachten te hebben die onverklaarbaar zijn. Of hoe om te gaan met verdriet. Zodat ik dat inderdaad ook weer door kan geven aan andere mensen.
Ja. Wel mooi, want ik weet van jou, maar dat weten wij van elkaar, dat wij binnen onze eigen samengestelde gezin ook de nodige uitdagingen hebben gehad. Ja. Maar ook hele mooie, echt cadeautjes.
Ja.
Dat het ook een persoonlijke reis geweest is. Wat vond jij het mooiste wat het jou gebracht heeft, dat gezin wat je hebt met de 4 kinderen?
Ja. Nou, bij ons, we hebben inderdaad echt wel een aantal struggelingen gehad in het begin. Ook inderdaad spanningen met de andere kant. En wij hadden een kinderwens, een sterke kinderwens zelf, waar we lange tijd op hebben moeten wachten. Dat was ook heel uitdagend natuurlijk. En wat het toen eenmaal heeft gebracht, dat was echt de dynamiek veranderde compleet toen wij zelf ook kinderen kregen. Dus en nu, dat werkte namelijk verbindend voor ons. Dus nu is het, ze zeggen wel eens dat het 5 tot 7 jaar duurt voordat een samengestelde constructie als eigen voelt.
Ja, wij zeggen 5 tot 7 jaar voordat je, ja, we hebben dan de term geritst.
Oh ja, voordat je geritst. Ja, mooi.
Ja,
ja, maar dat is inderdaad ook echt mijn ervaring geweest inderdaad. En dat betekent ook dat het je dan geen energie meer kost. Dat het... Ja, dat je een eenheid bent, als het ware. En die eenheid is echt een verrijking geweest. En een verrijking in het hele proces is echt een verrijking geweest. Want het is een enorm spiegel zelfreflectiestuk. Dus het heeft mij ontzettend geholpen in mijn zelfontwikkeling. En hoe ik zie hoe mijn eigen kinderen met de grote kinderen omgaan, is natuurlijk echt... Ja, dat zijn een soort popsterren die binnenkomen. Sinterklaas is er niks bij, zeg maar. Dat is echt... En voor die grote jongens is het natuurlijk het beste welkomstcomité wat je maar kan bedenken iedere week. En gewoon de blijdschap die je daarmee ziet en hebt kunnen brengen naar alle fronten. Ja, dat is iets heel moois.
Want deze jongens die worden echt besprongen als ze binnenkomen.
Ja. Ja, vaak in de zomer dan staan ze in hun pyjamaatjes te wachten bij de bushalte, bewijs van. Dat is trouwens echt waar, niet bewijs van. Maar aan het einde van de straat, weet je, dan waar komen ze? En ik kan ze dan traceren natuurlijk met Find My iPhone. Dan weet ik wanneer ze precies aankomen. En dan breng ik mijn kindjes naar het einde van de straat. En dan komen ze aan met hun koffertje. En dan is het rennen met open armen. En dat is echt het mooiste wat er is ongeveer. Dat is, of ze zitten te wachten bij het raam, weet je wel. Totdat ze weer komen. En het spelen, het knuffelen. Voor die kleintjes is het natuurlijk... Ja, die jongens kunnen natuurlijk veel beter nog dat speelaspect doen dan wij eigenlijk. Het is gewoon heel leuk.
Je straalt ook helemaal als je dit vertelt. Ja. En ik weet dat ik genoten heb van de prachtige familiefoto's die jullie hebben laten maken. Zeker ook omdat het ook echt een reis is geweest. En niet negatief, maar het is een reis geweest. Absoluut, positief zeker ook. En wat ik zo bijzonder vind, is dat die 2 grote jongens... echt uit een ander deel van het land toch steeds weer naar jullie afreizen. En zelfs ook eigenlijk hun sociaal leven hier hebben. Ja. Tot aan het werken ook in een strandtent bij jou in de buurt.
Ja, in de zomer, ja.
Hoe mooi is dat?
Ja, dus en ik heb het toevallig een paar weken terug. Toen heb ik het aan Onno gevraagd. Dat is dan de jongste van Michiel. Die... Hij noemde een voorbeeld van klasgenoten. Dat daar toch wel best wel veel klasgenoten zitten die met gescheiden ouders. En hij noemde een voorbeeld van iemand die dan niet een van de ouders niet meer zag. Dus toen vroeg ik aan hem van hoe is dat dan voor jou geweest? Dat die afstand, want dat is natuurlijk best wel een stuk. En toen gaf hij zelf aan van ja, bij jullie leer ik hele andere dingen dan thuis. Dus bij jullie hebben we bijvoorbeeld het strand en het werken en daar zijn de kindjes. En, dus wij kunnen aan onze kant echt iets extra's bieden voor hun. En dat is natuurlijk ook zoals we het hebben gewild. Maar het was heel leuk om te horen dat hij dat zelf ook zo heeft ervaren.
Ja, prachtig, ja. Prachtig. En het is de stiefouder voegt toe, is een kenmerk van het samengesteld gezin. Ja, zoals jij het zegt, is het samengesteld gezin voegt ook toe.
Ja.
En ik herken dat ook binnen mijn eigen samengestelde gezin wel. Met, Saskia en Alexander zijn inmiddels, ik voel me echt oud als ik dit zeg, 31 en 26. Dat zij van Jeroen, hun stiefvader, zoveel andere zaken hebben geleerd dan van hun biologische vader.
Ja.
En dat mag zijn. En dat die twee vaders dat ook juist versterken in elkaar. En dat ook toejuichen. En dan kun je zeggen, ja, het voegt toe.
Ja.
En dan heb je wel een reis gemaakt van... Ja. Eigenlijk beginnen we, zoals jij het ook zei, we hebben zoveel liefde te geven en we gaan er gewoon voor. Ja. En achteraf misschien, hadden we ons niet beter moeten voorbereiden.
Ja.
Tot aan, waar jij dagelijks in je praktijk mee bezig bent. Hè? Ja. Mensen helpen er weer bovenop te komen die door stress echt problemen hebben met hun zenuwstelsel, immuunsysteem. Ja, ik ben een leek hierin. Ik vind dit echt, ik hang aan je lippen als je dit vertelt. Tot aan, zeg maar, de kroon op je werk, dat het echt mooi geritst is en staat.
Ja, ja, absoluut.
Dat is echt
fantastisch. En op dat soort momenten is het echt voor iedereen een verrijking. Want het is, je hebt gewoon een grote familie op die manier. En, en dat is gewoon iets heel moois.
Ja. Ja. Wat zou je de luisteraars mee willen geven?
Ja, qua advies bedoel je voor het aangaan van nu even op samengesteld gezin? Of?
Heel breed doe ik hem speciaal. Want ik vind dat het jouw advies moet zijn. Hoe je het voelt.
Denk inderdaad het bewustzijn van de impact van de dingen die je meemaakt in je leven. En dat heel veel invloed kan hebben op je systeem. En dat we daar dus absoluut niet overheen hoeven te stappen, of zouden moeten stappen, maar dat we daar echt naar mogen luisteren. Dat we tijd mogen nemen om dingen die we meemaken te verwerken.
Maar betekent dat je eigenlijk één keer per week even moet gaan zitten, moet gaan zijn, zoals dat wel in coachingstermen heet, om te voelen? Of is dat iets zo onnatuurlijks? Ik bedoel, want hoe ben je dan in verbinding met jezelf als de baan van de dag je zo, ik noem het wel eens als een soort marmot door zo'n gangetje heen duwt?
Ja. Nou ja, dat is een beetje, dat ligt eraan hoe laat je op. Dus ga dat ding doen waar je van oplaat. En dat klinkt natuurlijk heel vaag, maar dat is voor iedereen anders. Voor de ene is het inderdaad tuinieren of de ander is het een boek lezen. Er zijn onderzoeken die aantonen dat het buiten in de natuur zijn dat voor je kan doen. Voor de ander is het mediteren. Maar goed, dat is vaak ook weer niet voor iedereen. Maar het ding doen waar je van oplaat, weg van schermpjes.
Oké, dus, ja.
Schermpjes zijn weer invloeden die je van buiten naar binnen krijgt. Dus dat zijn impulsen. En die werken niet rustend op je systeem. Dus alles wat je kan doen, zeg maar, buiten schermpjes en wat je oplaat. En dat op dagelijkse basis is gewoon niet voor iedereen haalbaar. Maar op wekelijkse basis zou dat, als je dat in kan plannen, zou dat heel goed voor jezelf werken.
Dus eigenlijk heel egoïstisch in je agenda een ik-blok schrijven. Dat is gewoon mijn tijd.
Ja,
en daarin... laat ik op, reflecteer ik en ren ik even niet door.
Ja, en ik las laatst een artikel en daarin stond tegenwoordig, omdat wij op het moment dat we vaak even gaan zitten, gaan we op onze telefoon zitten bijvoorbeeld, of op ons iPad of wat dan ook, dan denken we dat ontspanning geeft. Het zijn eigenlijk hele kleine shotjes dopamine die je krijgt. Dus die je systeem zeg maar oppeppen als het ware. En wat we dus tegenwoordig niet meer hebben, is het fermenteren van onze gedachten. En voor de mensen die niet weten wat fermenteren is, dat vroeger werd dat met voeding gedaan, wat het langer houdbaar werd, maakte. En dat blijkt dus ook een hele goede manier te zijn om je darmflora te onderhouden, overigens. Maar eigenlijk creëer je een soort schimmeleffect qua voeding. Maar dit zijn dan goede darmbacteriën. Dus op die manier gefermenteerde voeding werkt goed. Maar dit doen we dus niet meer met onze gedachten. We hebben geen tijd meer om onze gedachten lekker een beetje te laten pruttelen. Want op die momenten komen we namelijk tot inzicht en helderheid. En dat zouden ook hele waardevolle dingen zijn op het moment dat je in conflictsoorte situaties zit.
Maar soms is inzicht en helderheid gewoon onvoorstelbaar eng.
Ja. Ja, want dat kan ook betekenen dat je dus een stap moet maken die je niet wil.
Ja.
Nou.
En in de wereld waarin er veel moet, de druk op mensen heel hoog ligt,
Ja. Is
dat best wel... Nou, ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die nu denken, ja, het zal me wel. Maar je moet er ook maar tijd voor hebben.
Nou ja, inderdaad, absoluut. En dat is dus hetgeen wat we eigenlijk nu niet meer hebben. Dus de tijd om... We nemen het niet meer, laat ik het zo zeggen.
Ja.
De tijd om dat te kunnen. En een van de dingetjes die dat creëren is bijvoorbeeld een wandeling buiten. En ze zeggen dat je als je 20 minuten buiten kan wandelen, 20 minuten in de natuur kan zijn eigenlijk, dat je systeem al ontzettend helpt. En dan ook je gedachtegang ordent. Dus dat zou een tip kunnen zijn, een makkelijke tip.
20 minuten naar buiten.
Is dat al wat lang, maar probeer het met 5 minuten, probeer het met 10 minuten.
En maakt het dan nog uit of je dat 's ochtends of eind van de dag doet?
Nou, voor deze gedachtenfermentatie zeg maar, maakt dat niet uit. Maar als je dat bijvoorbeeld zou willen doen om je systeem op te schonen, dus lichamelijk gezien. Zou je dat bijvoorbeeld kunnen proberen op een nuchtere maag in de ochtend?
Want waarom, zeg maar, met je nuchtere maag in de ochtend buiten gaan wandelen? Ik denk dan knor, eerst een boterhammetje erin.
Ja, precies. Nou ja, het werkt heel erg goed voor je suikerhuishouding. Dus, want wat je eigenlijk dus doet, is je eerst je suikers uit je lichaam trekken. Want die verbrand je op het moment dat je gaat lopen. Dus je ruimt eerst op wat je nog over hebt voordat je weer nieuwe toevoegt. Dus mensen die last hebben van hun suikerhuishouding. Dus mensen die iedere 2,5, 3 uur bijvoorbeeld moeten eten. Die dan een dipje krijgen. Dat is namelijk een teken dat jouw lichaam moeite heeft met je suikerhuishouding in balans houden. Dan is dit een hele goede oefening om dat te kunnen doen.
Ik vind het een hele mooie afsluiter, Marissa. Ja, mooi advies ook, inderdaad, om hetzij te lopen om je op te laden.
Ja.
En als je het dan 's ochtends doet, dan pak je eigenlijk 2 vliegen in 1 klap.
Ja.
Omdat je ook werkt aan bloedsuikerspiegel, is dat dan, die hele huishouding.
Ja.
Als mensen iets meer willen weten over wat jij doet, waar kunnen ze jou vinden?
Dan kunnen ze mij vinden via mijn website, darmherstel.nl. Daar staan eigenlijk mijn contactgegevens op.
Ja, ik wil je heel erg bedanken voor je komst hier. En voor het samen gezellig aan de keukentafel zitten op deze zaterdagochtend. Als jullie meer willen horen van Samengesteld Gezin, zoek ons dan graag op met de podcast die wij nu hebben. Ik wil graag afsluiten met wat ik van de week heb meegemaakt. En dat was een ballet van Isabelle Beernaert. En dat ging over laat me. En dat gaat over de autonomie, je eigen identiteit vinden. Je identiteit die wordt gemaakt door partners die soms ook ex-partners worden. Door de rauwheid van het leven. Door het wilde leven wat je daarna ook opzoekt om vervolgens in je levensreis ja, tot een hele mooie rust te komen. En dit alles werd geïntroduceerd met het prachtige nummer Ken je mij van Treintje Oosterhuis. Ik kan hem van harte aanbevelen. Al is het alleen maar om, wat ook in de zaal gebeurde, een doodse stilte te creëren. Omdat het voor iedereen in de Schouwburg zo herkenbaar was. De slagen van het leven die we krijgen, maar ook de hele mooie cadeautjes die we hebben. En ergens de balans daarin.
Ja.
Daarmee wil ik graag afsluiten deze podcast van Samengesteld Gezin. Dank.